Goedemorgen gemeente, heel hartelijk welkom in deze dienst in de Pauluskerk. Ook alle die nu of later met ons verbonden zijn, heel hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee Gerco Lok uit Scheveningen. Dominee, heel welkom. En de organist is de heer Jan de Wit. Er is kindernevendienst in de groepen 1 tot en met 8 en oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. En vanavond wordt de dienst geleid door dominee Rens de Ronde uit Wilgen-Langerak En de organist is dan Rob van Esseveld. De bloemen hier naast mij, die gaan deze morgen als groet en bemoediging van onze wijkgemeente naar Kobi Tinga Glasbergen aan het Van Bergen-IJzendoornpark. En we sturen ook een kaart als bemoediging en groet naar de heer Leen en mevrouw Ans Christ aan de Gildenburg. Dan heb ik nog een paar afkondigingen voor u. Ten eerste de ontmoetingsochtend, aanstaande donderdag 7 mei. Iedereen hartelijk welkom, maar wilt u niet vergeten u van tevoren nog op te geven. U kunt dat lezen in de zondagsbrief en ook in de app. Graag opgeven voor 4 mei aanstaande. En dan een mededeling voor het groot huisbezoek van dinsdag 12 mei in de brug hier voor gemeenteleden uit het postcodegebied 2804 AA tot en met MZ en 2805. Mocht u nou niet in de gelegenheid geweest zijn om het vorige groothuisbezoek te bezoeken van 22 april of het groothuisbezoek wat op 19 mei zal plaatsvinden, dan bent u op 12 mei natuurlijk van harte welkom. De avond begint om 8 uur en er is inloop vanaf 7:45. Iedereen hartelijk welkom. Na afloop van deze dienst kunnen we elkaar ontmoeten in de brug. Hebt u vragen over deze dienst of de wijkgemeente, dan sta ik u graag te woord. Mijn naam is Marius van Rouwendal en ik ben vanmorgen uw ouderling van dienst. Namens de kerkenraad wensen wij een gezegende dienst die we willen beginnen met het zingen van Psalm 33, vers 1 en 2. Vers 1. Komt nu met zang en roert de snaren, gij volk dat leeft van 's Heere recht. En vers 2, zingt al wie leeft van Gods genade.
Thank you. Nu hoor ik iets. Ja. Costa had nog zo gezegd van tevoren, doe er nou helemaal niks aan. Daar ben ik er waarschijnlijk toch weer aan gaan zitten toen ik hierheen liep. Wij vervolgen deze dienst door verder te zingen uit Psalm 33 en nu de coupletten 6 en 8. Psalm 33, vers 6 en vers 8. Als leefregel lees ik woorden uit Leviticus 19. Daarna zingen we lied 802, de coupletten 1, 2 en 6. Lied 802. In Leviticus 19 lezen we: wees heilig, want ik, de Heer, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden en maak geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God. Stil niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Wees niet partijdig. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer, jullie God. Amen. Thank you. gaan uit de Bijbel lezen. Of we gaan een verhaal horen uit de Bijbel bij de kindernevendienst. Maar voordat we de Bijbel openen, bidden we om Gods Heilige Geest in ons midden. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, als mensen die wat u ons te zeggen hebt hard nodig hebben, zijn wij hier gekomen. We kunnen het niet missen om woorden van u te horen. Woorden die hoop brengen. Woorden die iets doen met ons gemoed, die ons verheugd maken. Die levensveranderend kunnen zijn zelfs. Omdat we door uw woorden opnieuw en nieuw kunnen beginnen. We bidden om zulke woorden vanmorgen. Woorden uit de Bijbel. En breng ons dichter achter het geheim van die woorden. Dichter bij uzelf, bij Jezus, uw Zoon. Dichter bij het geheim van wat we nog maar een paar weken geleden vierden. Het geheim van Pasen. En kom met uw Heilige Geest. Zodat we meer horen dan alleen maar woorden van lang geleden. Uw Heilige Geest die heilig, anders is, doordat deze ons wegroept uit alles wat voor ons zo vanzelfsprekend is. Die ons soms vervreemdt van wat wel heel goed voelde, maar niet echt bij u hoorde. Uw Geest die anders is, doordat die Geest ons bij u laat uitkomen. En ons laat weten wie we zijn voor u, uw kinderen. We bidden u, schenk ons vanmorgen ook een blik naar elkaar, naar anderen om ons heen die van u, van uw liefde is afgeleid. En vergeef ons waar we de ander tekort deden. Waar we meer op onszelf gericht waren dan op u of de ander. En kom ons leven weer binnen met uw ontferming. Geef ons moed en krachten nu en voor altijd. Wees bij ons in het zingen en muziek maken, in ons bidden en lezen en luisteren, in de gaven die we geven. Dat bidden we of u erbij wilt zijn voor de jongste kinderen, bij de oppas, voor hen die naar de kindernevendienst gaan, voor mensen hier en thuis van alle generaties. Ja, voor heel uw gemeente bidden we het, wereldwijd, in Christus' naam. Amen. Ja, jongens en meisjes, in de kerk hier lezen we straks een stukje uit een hele oude brief van een van de leerlingen van Jezus, Petrus. En ik begreep dat er in de app die jullie hebben van de kerk, dat er al een klein filmpje over is geplaatst. Daarin leg ik al iets uit over dat gedeelte dat wij hier straks lezen. Maar jullie gaan het over iets anders hebben. Jullie gaan hele mooie verhalen lezen of horen over Noach, helemaal uit het begin van de Bijbel. Noach die een schip gaat bouwen. En nou heb ik daar ook een filmpje over meegenomen. Het is een soort nieuwsitem. Een soort Pauluskerk nieuwsitem. Dat kunnen we nu volgens mij gaan kijken. En daarna zingen we dan uit Hemelhoog lied 207. Dat is het kinderlied. En dan gaan jullie naar de kindernevendienst. Dus we kijken een filmpje bij het verhaal dat jullie horen. En dan zingen we Hemelhoog lied 207.
Staat een vreemde man een vreemd voorwerp te bouwen. We gaan even kijken. Goedendag, meneer.
Goedemorgen. Hallo.
Wat bent u aan het doen?
Wat ik aan het doen ben? Ik ben een schip aan het bouwen.
Wauw, een schip, maar waarom? Wat is het doel?
Nou ja, weet je wat het is? Ik heb zo het idee, het gaat met deze wereld gewoon steeds slechter, weet je wel. Als ik het nieuws kijk en zo, de zeespiegel stijgt, allerlei gedoe aan de hand en zo, mensen die niet naar elkaar luisteren. Volgens mij gaat het op een gegeven moment gewoon allemaal naar de haaien. Dus dan moet je wat, hè. Dus vandaar.
Oké, en het wordt een schip. Wie mogen er allemaal mee in het schip?
Nou ja, inderdaad, dus een schip, zodat als het water te hoog komt, mensen daarmee mee kunnen. Om eigenlijk even toch droog te zitten en veilig te zijn.
Wauw, dit wordt een enorm schip. Hoeveel mensen kunnen er wel niet op? En mogen er ook dieren mee?
Ja, tuurlijk. Iedereen die mee wil, alles wat een beetje weerloos en van waarde is, alles wat belangrijk is, dat moeten we bewaren, vind ik. En dat moet het overleven. Dus dieren moeten mee, mensen moeten mee. Laat ze vooral hun mooie herinneringen meenemen. En liefde natuurlijk.
Oké, ik vind het onvoorstelbaar. Mag ik even komen kijken?
Ja, loop even mee. Misschien zit er nog wel een plekje voor je bij, joh.
Graag.
Ik neem mijn hamertje ook even mee, hoor. Ja, je moet er natuurlijk een beetje nog doorheen kijken. Hè. Het is allemaal nog niet af. Het is een hoop werk. Maar dit moet het zo'n beetje worden, joh.
Er is al wel een hele hoop te doen, zie ik inderdaad. Hè. U bent nog niet klaar.
Nee. Ja. Als je iedereen mee wil nemen, moet je natuurlijk wel een beetje wat groots maken. Dus, maar dit plekje is op zich wel vrij. Dus mocht je interesse hebben.
Ja, fantastisch.
Het is nog niet gereserveerd. Dus kan alsnog.
Nee. Ja. En waar komen de dieren dan naar binnen? En de mensen? Waar komt de ingang?
Ja. Nou ja, dit is een ingang. Hè. Een beetje voor de lenige apen of zo zouden hier wel naar binnen kunnen, denk ik. Maar we hebben hier ook twee hele mooie toegangssluizen, noem ik ze. Kijk, dus hier kunnen mensen allemaal zo naar binnen klauteren als het water omhoog komt en als het zover is. Zo, ik ben met de laatste loodjes bezig. De deur gaat straks dicht en dan kunnen we gaan varen. Dus kom vooral aan boord en ga mee. En dan gaan we gewoon op weg. Uiteindelijk zal God wel weer voor ons zorgen. Komt het echt wel weer goed, dat geloof ik ook wel weer. De wereld gaat echt niet helemaal ten onder. Dus ik ga nog heel even verder. En dan zie ik je straks wel komen.
Ik zei het al, we lezen uit een brief van Petrus, de eerste brief van Petrus, daarvan het eerste hoofdstuk. Petrus schrijft in heel compacte zinnen, dus we lezen eigenlijk vanmorgen maar een paar versen en daar hebben we denk ik al genoeg aan om over na te denken. Vers 1 tot en met 5 lezen we. En als we gelezen hebben uit de Bijbel, dan zingen we daarna uit Hemelhoog lied 624, de coupletten 1, 3 en 5. Lied 624 uit Hemelhoog. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië verblijven, door God de Vader voorbestemd om geheiligd door de Geest gehoorzaam te zijn en met het bloed van Jezus Christus besprenkeld te worden. Genade zij u en vrede in overvloed. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven. Er wacht u die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaar ligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. Dit is het woord van God voor deze morgen. Zingen straks na de verkondiging lied 939. Lied 939 uit het liedboek Alle coupletten. Gemeente van Christus, zondag gaat er een vreemde dominee voor, zei iemand me een paar jaar geleden toen ik net predikant was geworden op Scheveningen, zoals je dan hoort te zeggen. En ik dacht, dat is nog eens aardig. In gedachten zag ik voor me hoe een wat excentrieke collega het stof eens wat zou doen opwaaien, met originele exegetische gedachten zou komen, die door sommigen misschien als vreemd betiteld zouden kunnen worden, maar die je toch op zijn minst aan het denken zouden zetten. Een keer geen platgetreden paden, maar iets wat nieuw, vervreemdend is voor je oren. Dat kan een mens goed doen. Maar dat viel allemaal een beetje tegen. Waardoor ik al heel snel achterkwam dat waar ik nu woon, iedereen die ook maar een paar meter van buiten Scheveningen komt, wordt aangeduid als vreemd. Vreemde. Ik weet niet hoe het hier is. Ik ben hier opgegroeid, maar volgens mij word je hier niet zo snel vreemd bevonden. Wat zal Petrus eigenlijk bedoelen? Wanneer hij de lezers van zijn brief, daarmee ook ons, de lezers van vandaag, aanspreekt met beste vreemden. Vreemdelingen, of zoals we net zongen in een van de lieden, vervreemden. Uitverkoren vreemdelingen, dat dan wel, maar toch vreemdelingen. Zo worden aangesproken. Dat is toch bijzonder, dat dat een van de eerste dingen is die een schrijver in een brief opsomt. Beste allochtonen. Zo zou ik u vanmorgen kunnen noemen met Petrus. En dat is toch merkwaardig. Want in de kerk ben je toch niet zo snel vreemd, hoor je er toch allemaal bij. In de gemeente doen we er allemaal toe, zeggen we. En samen doen we ook meestal een beetje ons best om toch nog een beetje normaal over te komen. Niet al te veel uit de toon te vallen. Als christelijke gemeente niet wereldvreemd willen we vaak zijn. En dan worden we ineens vreemden genoemd. Waren de eerste lezers van Petrus' brief, anders dan velen van ons, wellicht vreemdelingen, daar in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, waren die gelovigen aan wie de apostel als eerste schrijft, daar bij het huidige Istanbul in de buurt in Turkije, waren die misschien elders geboren en daar in de loop van de tijd terechtgekomen, te midden van mensen die er andere gedachten of andere gewoonten op nahielden, een andere taal spraken? Nee, dat is helemaal niet het geval. Ze wonen daar altijd al. Het zijn geen vluchtelingen of migranten. En ze zouden door ons waarschijnlijk gewoon ook één van ons genoemd worden. Want ze hebben dezelfde wortels als de meeste anderen. Ze dragen dezelfde gedeelde geschiedenis met zich mee. En toch zijn het vreemdelingen. Mensen op zoek naar hun identiteit, zou je ook kunnen zeggen. Zoals er vandaag de dag natuurlijk ook heel veel mensen zijn die weliswaar niet 20 keer verhuisd zijn in hun leven, maar toch op zoek zijn naar wie ze nou eigenlijk zijn, wat hun plek is in deze wereld, wie ze zelf zijn. Ergens voelen ze zich niet helemaal thuis. Wat is je identiteit? Eeuwenlang werd die identiteit bepaald door een paar dingen, vier dingen. Je familie, je werk, je woonplaats en je geloof. Zolang die redelijk vaststonden, dan hoefde je eigenlijk over die identiteitsvragen niet zoveel na te denken. De context waarin je leefde bepaalde voor een groot deel wie jij was. Groeide je op in een protestants gezin, hier in een van de straten in Gouda, dan was de kans groot dat de volgende generatie ongeveer datzelfde spoor volgde. Een soortgelijk bestaan tegemoet ging. Vandaag is dat natuurlijk heel anders. Geloof wordt niet meer vanzelfsprekend doorgegeven of overgenomen. Je kunt overal wonen, je kunt zo makkelijk wisselen van werk. Familie heeft ook een heel andere functie als vroeger. Veel minder is het dat sociale vangnet waar je afhankelijk van was. Daarmee staat heel veel op losse schroeven. En nogal wat mensen vragen zich vandaag af, wie ben ik eigenlijk? Misschien stel je die vraag ook wel eens. Wie ben ik en waar ben ik naartoe op weg? Waar leef ik eigenlijk voor? Waar sta ik voor? Alsof mensen vroeger veel beter wisten wat hun idealen waren, waar ze voor leefden. Iemand vertelde me naar de musical Willem van Oranje te zijn geweest, gezien te hebben hoe hij ging voor zijn zaak. En de hele terugweg hadden ze zich in de auto afgevraagd, die mensen van toen, die hadden zulke hoge idealen. Maar waar staan wij eigenlijk voor? Ben ik bereid om ergens voor te sterven? Wat is voor mij nou eigenlijk heilig? Of leef ik maar een beetje voor het vaderland weg? De komende dagen, morgen, overmorgen vooral, dan gedenken we hen die vielen in oorlogstijd. Staan we stil bij de vrijheid. Komen er verhalen voorbij over mensen die toen geleden hebben of in het verzet zaten. Hun leven soms riskeerden. En zomaar kun je je afvragen, zou ik dat ook doen? Zou ik dat eigenlijk kunnen? Heb ik zulke hoge idealen? Misschien voel je je ook wel een beetje zo ontworteld. Het leven kan zo vervreemdend zijn. Zonder doel leef je maar een beetje van dag tot dag. Nou, dan ben je niet de eerste die zich zo voelt. Want Petrus schrijft zijn brief aan zulke mensen. Mensen die hun leven lang al in Pontus of Galatië of ergens anders wonen en toch voelen ze zich vreemd. En dat heeft alles te maken met hun geloof in Jezus Christus. Dat geloof, dat heeft hen tot vreemde mensen gemaakt. Wie zijn wij toch, vragen ze zich af. En Petrus gaat daar antwoord op geven. Hij gaat vertellen wat hun identiteit is, wat die ten diepste is. En om een lang verhaal, lange zinnen vooral kort te maken, Petrus zegt tegen zijn lezers dat zij opnieuw zijn geboren door de opstanding van Jezus. Toen zij gingen geloven in Jezus, kwam er een nieuw begin in hun leven. Alles begon opnieuw. De opstanding van Jezus, Pasen, wat we onlangs vierden, is voor hen dus identiteitsbepalend. Niet alleen Jezus is opgestaan, lang geleden, ook toen leek dat alweer lang geleden, ver weg te zijn gebeurd. Nee, niet lang en ver weg geleden, zegt Petrus. Nee, wie in hem gelooft nu, die staat met hem op in een nieuw leven. En geloven is niets anders dan stukje bij beetje groeien, groter worden in die nieuwe identiteit. Steeds meer worden wie je bent, of steeds meer komt eruit wie je in Jezus Christus al bent geworden, mens van Pasen. Petrus ontkent dus niet dat deze mensen, dat wij, in zeker opzicht vreemd zijn. Hij bevestigt dat juist met die aanhef, beste uitverkoren vreemdelingen. Christenen zijn blijkbaar vreemde mensen. Aan de ene kant is het natuurlijk volkomen normaal. Als ik zo hier de kerk inkijk, ik zie niks geks aan u. Wees gerust. Waarschijnlijk in wat u doet en wat u zegt, in uw kleding en uw gewoonte, u bent net als ieder ander. Maar toch, er is iets met u. Er is iets met mensen die geloven in Jezus Christus, zegt Petrus. Dat doet denken aan een heel oude brief die we hebben, een brief uit de 2e eeuw, zo'n beetje uit het jaar 150... Een van de oudste geschriften waarin iemand schrijft over christenen. De zogenaamde brief aan Diognetus. waarin iemand uitlegt dat hij christenen is tegengekomen, dat hij ze heeft leren kennen, dat dat bijzondere mensen zijn, dat er iets vreemds aan hen is. En die schrijver van die brief die verbaast zich overduidelijk over die wonderlijke types. Ik lees een stukje voor. Ze wonen in Griekse en niet-Griekse steden. En ze volgen de gewoonte van het land in kleding en voedsel en in andere zaken van het dagelijks leven. Maar toch, ze vertonen een vreemde levenswijze. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar ze hebben alles te lijden als vreemdelingen. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander, ze krijgen kinderen, maar zij leggen hun nageslacht niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, nee, sterker nog, in hun eigen leven overtreffen ze die wetten. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Vreemde mensen, Diognetus, die christenen. En ik dacht, stel nou dat over de Pauluskerk zo'n brief geschreven zou worden vandaag. Wat zou daarin staan? Zou er zoiets in te lezen zijn als, nou, ze zijn gewoon precies hetzelfde als alle anderen. Geen enkel verschil. Niks vreemds. Soms ben ik wel eens een beetje bang dat dat het hoogste doel geworden is van de kerk. Vooral niet vreemd gevonden willen worden. Vooral niet opvallen. Vooral niet als excentriek gezien worden. Maar dit is natuurlijk nog veel mooier toch. Als iemand schrijft, ja, die mensen, ze zijn inderdaad gewone mensen net als wij. Maar toch, er is iets met ze. Ze leven zo ruimhartig. En waar iedereen altijd maar bezig is om zijn eigen ego op te poetsen, dat hoeft bijna helemaal niet. Ze doen daar niet aan mee. En waar alles gezegd mag worden in onze tijd, alles kan en mag, daar beseffen zij dat sommige dingen beter niet gezegd kunnen worden. Dat dat ook niet hoeft, omdat je anderen er alleen maar mee omlaag haalt. Vreemd. Mooi vreemd. Dat zij zo gul leven. Verrassend is hun bestaan. Zal dat komen door wat zij noemen de genade van Jezus Christus? En de overvloed die ze daarvan ervaren? Zal het komen omdat deze mensen met Pasen echt iets hebben meegemaakt? Ze hebben zelf nieuw leven ervaren in zich? Daarover heeft Petrus het in zijn brief. Ze zijn opnieuw geboren en ja, het is alsof er werkelijk een nieuw leven in hen is ingedaald. En als een van de belangrijkste elementen van die nieuwe identiteit die christenen hebben, noemt Petrus dan het woord hoop. Volgelingen van Jezus zijn hoopvolle mensen, schrijft hij. Dat is wat ze zijn. En dat zijn ze ook helemaal. Ze hebben dus niet naast geloof en twijfel en liefde en nog zo wat mooie dingen ook nog ergens een sprankje hoop. Nee, wij leven in hoop, zegt Petrus. Daar zijn wij in ons element in, zoals een vis in het water moet leven. Hij kan niet anders. Zo leven wij in hoop. Hoop is wat ons helemaal omgeeft en omstraalt. Oh ja, denk je wellicht. Dat was natuurlijk ook zo. In die tijd leefden die mensen met een heel sterke toekomstverwachting voor na dit leven. En dat hield hem in het hier en nu, wat natuurlijk vaak een verschrikkelijk bestaan was, waarin het ontzettend afzien was, veel lijden, dat hield hem daarin een beetje op de been. Als de omstandigheden soms verschrikkelijk waren, dan hielden ze het vol op die hoop. Hoop dat het ooit beter zou worden. Ja, wie heeft het daar nu nog over? Mensen leven met veel minder toekomstverwachting. Ook gelovigen hoor je eigenlijk nog zelden echt verlangend spreken over het toekomende. Hoop is een slechte strategie, hoorde ik de staatssecretaris van Defensie onlangs nog zeggen in een praatprogramma. Hij doelde natuurlijk op de complexe tijd waarin we leven. Daar kun je wel van alles hopen over wereldleiders bijvoorbeeld. Of het die kant op zal gaan of die kant. Maar ja, hoop verandert niks. Met hoop kom je niet zo ver. Maar daar denkt Petrus echt anders over. En hoop gaat voor hem ook niet alleen over het toekomende. Dat wat ooit nog eens een keer in het verschiet ligt. Of over een vaag en onbereikbaar ideaal. Nee, het gaat voor hem veel verder. Met de opstanding van Jezus uit de dood heeft God een nieuw begin gemaakt met heel zijn schepping. En toen Jezus opstond, werd daarmee ook een nieuwe wereld geboren. Een herschapen wereld. Die steeds meer baan zal breken. Die wereld is nog jong en pril en die moet als een baby gekoesterd worden. En daarom bewaart God die wereld in de hemel. Als een erfenis die later vrijkomt. Petrus gebruikt hier, zo in de regels, het beeld uit het Oude Testament van het volk aan wie allemaal een stukje Kanaan beloofd is. Een kavel Kanaan, een stukje land, een erfdeel, waarvan je weet dat het er is en dat het op jou ligt te wachten. Het ligt al helemaal klaar. En je kunt je leven er daarom nu al naar inrichten. Zo is het voor hem ook met de christelijke hoop. Je weet dat die goede nieuwe wereld van God er is. Die wereld die begon met Pasen. En je ziet uit naar alles wat er in dat prachtige nieuwe leven komt. En daar laat je je leven nu al door kleuren en door stralen. Dus hoop niet alleen voor iets van ver weg. Nee, je hebt er nu al iets van ervaren. Je ervaart er steeds weer iets van. En daarom leef je erin. En is het ook geen hopen tegen beter weten in. Maar hoop vanuit beter weten. Juist omdat je het ervaren hebt en ervan weet. Kun je eruit leven. En maakt het je tot verheugde mensen. Moeten we ons misschien allemaal even realiseren. Onze identiteit is dat wij vreemde mensen zijn, zegt Petrus. Vreemd omdat wij hoopvol zijn. En daar ligt voor ons denk ik echt wel een opdracht. Juist in tijden van zoveel onzekerheid, zoveel doelloosheid, zoveel hopeloosheid, waarin je zomaar kan denken, waar gaat het allemaal heen? Je wordt somber van het nieuws dat tot je komt. Of je kijkt dat hele nieuws al niet meer. Somber van wat mensen elkaar nadragen en toewensen. Zoveel jonge mensen die hierop vastlopen. Dat totale nihilisme van onze tijd. Geen doel, geen betekenis, geen zin, geen moraal. Om wanhopig van te worden. Soms juist als je bedenkt dat je nog een heel leven voor je hebt. Dan zou de christelijke gemeente in al die vragen van ontworteling niet heel veel kunnen betekenen. Dat mensen hier ervaren dat er geleefd wordt vanuit hoop. Vanuit de zekere verwachting dat wat God begon doorgaat in onze levens en in deze wereld. De kerk is eeuwenlang een plek geweest waar mensen hoop hebben ervaren. Nieuwe hoop voor hun eigen leven. Soms leken wij dat haast wel vergeten te zijn. Dan zitten we in de kerk ook maar een beetje te somberen over terugloop en leegloop en afkalving. En dit is minder dan vroeger. En dat zal ook wel niet meer goed komen of terugkomen. zomaar vergeten we daarmee wie we zijn. Mensen van de hoop. Laatst belde iemand me op. Hij zei, ik ken je eigenlijk niet, maar ik organiseer zo'n vrijheidsmaaltijd op 5 mei. En we willen zo graag dat er die dag ook een beetje hoopvolle woorden klinken. Toen dacht ik, zou iemand van de kerk dat willen doen? Zou jij dat kunnen doen? Opvallend, dacht ik. En dat valt me vaker op, dat juist mensen van buiten de kerk en van buiten alle gelovige kaders je vragen om als predikant iets te komen vertellen en dat er dan gevraagd wordt, zou jij iets hoopvols kunnen vertellen? Want daar zijn jullie als kerk toch goed in? Dat is toch wat jullie al eeuwenlang meedragen? En dat ik dan tijdens zo'n telefoontje in mezelf zo'n stemmetje hoor, dat zegt, is dat zo? Zijn wij hoopvolle mensen? Oh ja, ja, dat zijn we. Dat zijn we inderdaad. Ook wanneer we dat zelf bijna vergeten zijn. We leven na Pasen. Het belangrijkste is al gebeurd. En niks kan ons daarvan losmaken. Er is een prachtig gedicht van Ida Gerhard. Het staat ook in het liedboek. Straks zingen we lied 713 en daar staat het achter. Kun je het misschien nog eens opzoeken. En dat gedicht van Ida Gerhard gaat over een verweest kind dat speelt aan het strand. Het woont aan één kant van de zee bij mensen. Het woont onder vreemden, zegt Ida Gerhard. Want zijn eigen vader, die ziet hij niet. Maar dat kind is zo vol verlangen, zo vol heimwee. Daarmee is het een ontzettend hoopvol kind. Het ziet eigenlijk altijd als het speelt aan het strand, ziet het uit, kijkt het uit. Hoopt het altijd op de komst van zijn vader, die eens komen zal. Dat gedicht gaat natuurlijk over ons. Mensen van de gemeente van Christus. Mensen die hoopvol leven. Mensen die uitzien naar de komende. Onder vreemden heet het gedicht van Gerhard. Het gaat zo. Het speelt het liefste ver weg op het strand. Het kind dat nooit zijn eigen vader ziet. Die over zee is in dat andere land. Het woont bij vreemden en het went er niet. Zij fluisteren erover met elkaar. Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar. En altijd denkt het dat hij komen zal. Vandaag niet meer, maar morgen, onverwacht. En droomt van hem en roept hem in de nacht. Ik wacht u, vader van de overwal. Dus, wie wij zijn, wat onze identiteit is, wij zijn paasmensen. Mensen die door zijn opstanding hoopvol leven. En daarmee zijn we vreemdelingen. We zijn heel vreemde mensen. Amen. We zullen met elkaar danken en voorbeden doen. En we bidden voor Kobi Tinga Glasbergen. De naam werd al even genoemd. Ze had onlangs een dusdanig bloedneus dat ze met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht. Gelukkig kon ze weer snel naar huis. Afgelopen maanden had ze ook meerdere TIA's echter. Van voorbijgaande aard, maar het maakt ook onzeker en beperkt. En we bidden voor haar om herstel en Gods nabijheid. En Leen Christ werd woensdagavond opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met hoge koorts, maar is inmiddels gelukkig weer thuis. We bidden om Gods kracht en nabijheid voor hem en zijn vrouw Ans. Zij revalideert nog thuis na haar val van januari. We danken voor de mooie week die de senioren mochten hebben in het Roosveldhuis in Doorn. We danken ervoor dat we in vrijheid mogen leven. Bijzonder deze week staan we daar natuurlijk bij stil. En we bidden ook voor de scholieren die zich aan het voorbereiden zijn op de eindexamens die daar binnenkort mee starten. Na onze dank en onze voorbeden is er gelegenheid voor stil persoonlijk gebed en daarna bidden we gezamenlijk hardop met onze Vader. Laten we met elkaar bidden. Trouwe God in de hemel, wij danken u voor woorden die dwars zijn, die haaks staan op wat wij zo graag horen. Wij willen er zo graag bij horen en niet opvallen en een beetje gewoon zijn, wat dat ook mogen zijn dan. Maar u zegt ons ineens, je bent vreemd, jullie zijn vreemden. Vreemdelingen, doordat je iets ervaren hebt van het mysterie van de opstanding. En dat maakt je anders, ruimer, ruimhartiger, guller, minder op jezelf gericht. We danken u voor die woorden, dat we zo vreemd mogen zijn. We danken voor het bijzondere om gemeente te mogen zijn in deze tijd. We bidden dat we dat niet als een sombere last ervaren, maar dat wij een baken van hoop zullen zijn, waar zoveel de hoop verliezen en somber zijn. Dat wij met een hoopvolle blik om ons heen kunnen zien, wetend van wat u al deed en van wat wacht. Geef dat we in navolging van uw Zoon Jezus Christus zullen leven. En zo van de ene in de andere verbazing zullen vallen. Geef dat we niet inburgeren in het schema van onze tijd en onze wereld. Voed ons steeds weer met wat ons doet zijn als mensen van u. Wees ons houvast in de waan van de dag. Wees bij uw gemeente, die alternatieve gemeenschap, soms levend in de marge. Wees bij hen die vervolgd worden om hun geloof. En wees bij ons die niet in de weg zitten. Met onszelf, met ons handelen, met ons doen. In deze week van gedenken en vieren danken we u voor de vrijheid ons geschonken. En wat een geschenk is dat. We beseffen het vaak maar nauwelijks. We bidden voor hen die dat wezenlijke moeten missen. Om vrede bidden we voor al uw mensen overal. We bidden u voor hen die als vreemdelingen met de nek worden aangekeken. Ook in ons land. Worden weggezet. Geef dat wij zullen zien met de ogen van Christus naar alle mensen die wij ontmoeten. We bidden u wees met hen die ziek zijn. Dat we er met hen zijn, voor hen zijn. Behandelingen zegenen, herstel geven waar dat mogelijk is. We bidden vandaag voor Kobi Tinga Glasbergen. En wat er de afgelopen tijd is gebeurd, dat maakt onzeker, het beperkt. We bidden om herstel, om iets van u, uw nabijheid. Voor Leen Christ en Ans Christ bidden we, wilt u bij hen zijn. Wees ook bij hen die niet meer beter kunnen worden en de mensen die om hen heen staan. Wees bij mantelzorgers. Wees eenzamen nabij. En wees bij hen die een verdriet kennen in hun leven. We bidden u voor scholieren. Sommigen zijn al begonnen met praktijkexamens. Anderen zijn zich aan het voorbereiden om binnenkort te starten met de centrale eindexamens. Dat u erbij zijn in de voorbereidingen. Altijd leren. Het is ook spannend. Het is om tegenop te zien soms. Geef kracht, energie. Dat wat nodig is. Zodat het geleerde er op het goede moment uitkomt. Dankbaar zijn we met hen die in Doorn zijn geweest. En daar een week hebben gehad. Een mooie week, een oudere week. Dankbaar zijn we voor elkaar daarin, vrijwilligers. Dankbaar voor wat we daarin soms ook van u zien. We bidden u voor onze wereld, waar het ene conflict het andere